Dus dan gaan we naar Efeze hoofdstuk 1. En ik begin te lezen vanaf vers 1, eerst gewoon in de NBV. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Dat staat niet aan de gelovigen die naar de PKN gaan, of aan de gelovigen die naar de Waarde van Leven gemeente gaan, of naar de gelovigen die waar dan ook heen gaan. Maar het staat aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. En hier in de gemeente heb ik het er ook heel vaak over, hoe belangrijk het is om geënt te zijn in hem. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 15, als je niet geënt bent in mij, kun je geen vrucht dragen. Dus het doel is niet om je in eerste instantie te verbinden met een gemeente, maar te verbinden met Jezus Christus. Als wij die kinderen opdragen waar we net voor gebeden hebben, dan bidden wij ook juist dat. Dat ze tot volwassenheid mogen komen en zelf die keuzes mogen maken om geënt te worden in Jezus Christus. Want dat is de basis waarvanuit we leven. Staat er in vers 2, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. En dan staat er dit in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelssferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Nou, dan staat er hier in deze vertaling, staat talrijke geestelijke zegeningen. Dat woordje talrijk heb ik eens opgezocht en ik dacht van wat voor woordje staat daar? Nou, het woordje wat daarvoor gebruikt wordt, kun je vertalen met talrijk, maar kun je ook, zoals dat door de Statenvertaling is gedaan, vertalen met alle. En laten we eens lezen hoe diezelfde tekst er in de Statenvertaling staat, de nieuwe Statenvertaling. Dat is vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ik heb vanmorgen eigenlijk een heel simpel woord die je kunt horen, maar ik hoop dat je hem kunt omarmen en dat je hem kunt pakken in je hart. Dat je gewoon simpelweg tegen jezelf zegt, ik ben gezegend. Er staat niet, hij zal je met allerlei zegeningen zegenen, maar er staat, hij heeft je met alle zegeningen gezegend. En u ziet hier op het podium, zie je het kruis staan. En het kruis is een prachtig beeld om in een kerk te hebben. Maar aan dat kruis is alles gebeurd wat nodig was om jou met alles te zegenen. En wat ik heel belangrijk vind om daarin te benoemen, de laatste tijd ben ik voor mezelf ook het Calvinisme is opnieuw aan het bestuderen. Want je hoort heel vaak dat wij als land beschreven worden als een Calvinistisch land. Dus ik ben allerlei documenten aan het lezen van wat houdt dat nou precies in. Nou, ik ga jullie daar vanmorgen niet te veel mee vervelen met wat ik daarover ontdek. Ik ben er ook even voor mezelf opnieuw mee bezig. Maar ik ben er ook mee bezig omdat het me heel vaak opvalt dat wij een manier van leven hebben dat wij denken van we zijn er bijna, maar nog net niet helemaal. Je moet hard je best doen, maar aan het eind weet je niet zeker of je wel krijgt waar je hard je best voor hebt gedaan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En het is allemaal een beetje aan de ene kant heel hard werken en aan de andere kant ook weer niet weten wat God je heeft gegeven. En ik noem dat een beetje het we zijn er bijna, maar nog net niet helemaal syndroom. Dat kruis heeft wel van alles voor ons gedaan. We mogen ook bij het kruis komen. Maar wij moeten zelf nog wel even heel hard bidden en vasten en dingen doen. En nog even heel hard stap 1, stap 2, stap 3. Om klaar te krijgen wat God ons heeft gegeven. En geloof me, vorige week hebben we ook gebeden voor alle mensen die deze week aan het bidden en vasten zijn. Ik wil het even wel goed nuanceren. Ik geloof in bidden en vasten. En ik geloof in bidden en vasten niet vanuit dat we nog iets klaar moeten krijgen wat er nog niet is. Maar ik geloof in bidden en vasten dat we dat mogen doen vanuit wat God ons heeft gegeven. En dat we ons daarvan uit toewijden aan hem. En dat is een heel klein verschil in een zinnetje. Maar in hoe je dagelijks leeft is de wereld van verschil. En als ik hierover nadenk, dan zie ik het een beetje als volgt voor me. God heeft een tafel voor jou en voor mij gedekt. En op die tafel liggen allerlei zegeningen. Zegeningen waarmee hij jou wil zegenen. En het staat klaar, het ruikt lekker, het dampt, het is warm en het is heerlijk en het geeft leven. Maar om de een of andere reden denk jij dat er een glazen plaat tussen zit. En een glazen plaat met een paar hele kleine gleufjes. Dus je ruikt het wel, je ziet het wel, maar je kunt er niet bij. Je mag er niet bij. En om erbij te kunnen, moet jij nog net eventjes dit doen, moet jij nog net eventjes dat doen en dan is die er. Vanuit dat besef heb je soms het idee van, nou, de aanwezigheid van God is er nog niet, maar we moeten eerst 1 liedje zingen, 2 liedjes zingen, 3 liedjes zingen, 4 liedjes zingen, en dan is hij er. En dan denken wij dat wij door het zingen iets naar beneden halen, wat God ons eigenlijk zo lang heeft gegeven. En ik geloof dat het een hele simpele waarheid is om te omarmen. Jij bent gezegend. Hij heeft jou gezegend. Met alle geestelijke zegeningen. En vanuit die context, want dan staat er natuurlijk, en dan denken we ook van ja, maar hier staat, Jezus Christus heeft ons in de hemelsferen gezegend. En wij leven hier nog op aarde. Dus die zegeningen zijn er natuurlijk allemaal al. Die zijn allemaal in de hemel, maar die zijn daar en ik ben hier. Of had u die gedachte net niet? En die gedachte had ik ook. Maar dan denk ik aan wat er staat in Matteüs hoofdstuk 6. Laten we die eens opslaan. En dan staat er in vers 10. Of laten we gewoon eens beginnen bij vers 7. Ik lees nu weer gewoon in de NBV. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Dus door eigen kracht. Eventjes heel hard dit doen. Zo moet je het zeggen. Zo moet je het bidden. Zo moet je het belijden. En Jezus zegt, joh, doe dat helemaal niet. Doe er niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals is in de hemel. Dus als we net lazen dat het realiteit is dat wij in de hemel met alle geestelijke zegeningen gezegend zijn. En dan koppelen we dan dit gebed. Dan mogen wij dus vragen, Heer wat in de hemel is, mag ik het ontvangen? Dat is wat Jezus wil dat wij bidden. Dat je ontvangt wat hij voor jou heeft. Dan gaan we naar Efeze hoofdstuk 3. En dan lees ik in vers 14. En dan staat dit. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. En dan staat er dit gebed in vers 16. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Jezus heeft jou gezegend. Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Jezus zegt, bid dan als volgt, onze Vader, laat uw wil geschieden hier op aarde, zoals het is in de hemel. Ga ik eventjes weer terug naar die tafel. Die tafel is gedekt. Ik geloof dat de vijand van Jezus Christus, dat die jou probeert te doen denken dat er een glas tussen zit. En je ruikt het wel, je ziet het wel, maar je kunt er niet bij. En als je daarin gaat geloven, dan ga je ook zo gedragen. Want als je denkt dat het ertussen zit, dan ga je niet eten. Maar Jezus zegt tegen ons, nee, die tafel is gedekt. En het enige wat jij hoeft te doen, is grijpen, is pakken, is nemen. Dus je bent gezegend, hij heeft die zegen aan jou gegeven. Maar het is aan jou om te zeggen, ik stap daarin. Een van de dingen die ik onder andere ook, omdat ik hier voor mezelf natuurlijk ook veel mee bezig ben. Ik ervaar zoveel vrede continu, omdat ik weet dat ik 24 uur per dag in die aanwezigheid van God mag stappen. Het is als een zwembad waar ik elke keer in kan stappen. Het zijn de zegeningen van hem, de aanwezigheid van hem, die beschikbaar is voor jou. Een manier van denken waarin je denkt van, oh, ik moet eerst zonde belijden, ik moet eerst dit, ik moet eerst zus, ik moet eerst zo. Dan pas mag ik erin springen. Dat is juist waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Jij kunt er zo instappen. En hij heeft als doel dat je volstroomt met Gods volkomenheid. Nou, deze ochtend wil ik even heel kort naar aanleiding van deze tekst een aantal hele, ja, wat hierin staat, een aantal hele simpele principes meegeven waar je wat aan kunt hebben om bij dat laatste stukje te komen. Volstromen in Gods aanwezigheid. In vers 16 tot en met 19 ga ik het nog een keer lezen. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. In deze tekst, in deze teksten die hier zitten, zit een hele hoop. Er zit een hele hoop rijkdom. En er zit een hele hoop waar we wat van kunnen leren. En ik kan er in het kort in een paar minuten wat uithalen. Maar er valt nog veel en veel en veel meer uit te halen. Maar ik geloof in wat ik noem goddelijke volgorde. In de Bijbel zie je dat God in bepaalde volgorde dingen doet. Dan heb ik het niet over hiërarchie. Maar dat je in de Bijbel ziet van als je eerst dit doet en dan dat doet en dan dat doet, dan zul je zien dat de zegen van God komt. En dan heb ik het niet over dat je vanuit eigen gerechtigheid dat klaar krijgt. Maar dat God weet wat hij doet en wanneer hij het doet. Als je het Oude Testament bestudeert, dan zie je dat God zich aan het begin van het Oude Testament openbaart. Maar dat hij zich steeds verder gaat openbaren. Dat hij steeds een stapje verder gaat. Dat hij eigenlijk altijd bouwt op de stap die hij net genomen heeft. Dus helemaal bij Adam en Eva, dan hebben we het alleen nog maar over God. Maar later zien we verderop in Genesis en Exodus dat God zich openbaart als de geneesheer en als onze strijder. En op een gegeven moment als een liefdevolle vader. En op een gegeven moment zelfs als Jezus de Zoon en dan als de Heilige Geest. Dus er komt steeds meer bij. Dat bedoel ik met volgorde. Dat bedoel ik met dat er wijsheid is, ook in deze tekst, van hoe er dingen staan. En ook belangrijk voor jou en mij om naar te kijken, omdat wij soms die volgorde willen verdraaien. En dat kan dan ook wel eens een blokkade worden. Ik begin bij de eerste. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Hij wil jou iets geven. En hier zit de eerste basishouding in. Want om te geven, zo net hebben wij hier vanmorgen hartjes gegeven. En mijn moeder kon ze geven, maar niemand had ze gekregen als je ze niet wilde ontvangen. En de eerste stap die nodig is om te ontvangen die zegeningen die God voor jou heeft, om te stappen in datgene wat hij voor je heeft, is die basishouding, ik wil ontvangen. De hemelse Vader wil door de geest jou iets geven. Deze week op Heidebeek vond ik het prachtig, omdat daar kun je er heel lekker diep op ingaan. Over wat er eigenlijk in Handelingen 2 heeft plaatsgevonden. Dat de geest van God daar op 120 mensen valt. Dat er duizenden mensen omheen zijn. En dat uit die duizenden mensen, de 3000 mensen het leven aan Jezus, hun leven aan Jezus geven. En eigenlijk wat je daar ziet is dat er duizenden mensen waren. Niet iedereen nam Jezus aan. Sommigen die concludeerden, ze zijn dronken. En anderen hoorden in hun eigen taal het woord van God. En zo kun je kijken naar wat God doet, maar afhankelijk van wat je zelf in je eigen hart openzet of niet openzet, bepaalt of je het kunt ontvangen. Als jij in je eigen hart gelooft, die zegeningen zijn er wel, maar ze zijn niet voor mij. Die zegeningen zijn er wel, maar er staat een stukje glas voor. Ja, dan kan iemand anders lekker zitten te smullen, maar zolang jij gelooft dat het niet voor jou is, smul jij niet. Dus om te ontvangen wat God voor jou heeft, is de eerste basishouding dat jij een houding hebt van ontvangen. Ja, Heer, ik wil ontvangen. Lezen we verder. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Dus die basishouding is ontvangen. En als je dan gaat ontvangen, dan gaat je geloof bewegen. En als je geloof gaat bewegen, dan komt Jezus niet alleen op visite in je leven, maar dan gaat Jezus wonen in je leven. Want dat staat er. Dat Jezus gaat wonen in je hart. Nou, en dat stukje, dat woord voor geloof. Dus de eerste stap is ontvangen en de tweede stap is geloof. En wij maken soms van geloof een beetje iets magisch. Iets wat jij moet doen, iets hoe je moet denken of bewegen. En Jezus die vraagt dan, wat kan ik voor je doen? En als je dan het juiste antwoord geeft, dan geeft hij als antwoord, ik heb je geloof gezien. Maar ik zelf zie geloof ook in essentie, in de grondtekst, het woord wat daarvoor gebruikt wordt, kun je ook vertalen met vertrouwen. En Jezus is op zoek naar mensen die hem vertrouwen. Ik ga over 2 weken een uitgebreidere preek houden, ook over die 3 letters, die drie woorden. En onder andere een van die woorden is vertrouwen. En dan ga ik vertrouwen goed uitleggen, ook hoe Jezus ons uitnodigt om hem te leren te vertrouwen. Maar hier is het gewoon heel belangrijk dat door vertrouwen Jezus in je hart woning gaat maken. En kom je bij hem en kijk je hem in de ogen. En zeggen, Jezus, ik vertrouw u, hemelse Vader, hier ben ik wil ontvangen wat u voor me heeft. En vanuit die houdingen van ontvangen zeg je, Heer, ik vertrouw u met mijn leven. Dat is cruciaal, daar begint het mee. Hij heeft je gezegend. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden hier op aarde zoals het is in de hemel. En wat is in de hemel is beschikbaar voor jou. En jij mag ontvangen en jij mag vertrouwen dat hij weet wat hij doet. En dan staat er, en dat u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dus na ontvangen en na geloven komt grondvesten. dat je een fundament hebt waarop je mag bouwen. En waarin worden wij gefundeerd? In kennis, in allerlei zaken of in de liefde? En hier staat gefundeerd in de liefde. Jij mag gefundeerd worden in de liefde. En een tekst die mij daar zelf heel erg bij geholpen heeft, ook toen ik hier voor mijn eigen leven mee bezig was en als ik hier met mijn leven mee bezig ben, is Psalm 139 vers 14. Die spreekt mij zo prachtig aan. Want daar zegt David dit: ik prijs u voor het wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Dat is zo'n aparte tekst. Want ik heb al, toen ik die tekst zo goed bestudeerde, dacht ik van ja, maar ik heb toch altijd geleerd dat aanbidding gericht is van wonderbaarlijk bent u en helemaal gericht op hem. En het is niet calvinistisch om zo te praten. Dat je in de spiegel kijkt en dat je zegt van zo, Heer, ik prijs u voor het wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Zo praat je niet, zo hoor je niet te praten. En toch doet David dat hier. Hij zegt ook niet, wonderbaarlijk is wat ik gemaakt heb. Moet je even kijken hoe fantastisch ik eruit zie. Maar hij zegt, wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. En ik geloof, gegrondvest raken in de liefde heeft ook alles te maken met dat je komt op die plek dat je weet, jij bent geliefd. Dat je weet dat hij van je houdt. Dat je weet dat hij voor jou aan het kruis is gestorven. Die zegeningen die God voor je heeft, heel vaak maken mensen er geen gebruik van. Durven ze niet in dat zwembad van zijn aanwezigheid te springen. Omdat ze denken, het is wel voor hem of haar, maar niet voor mij. God houdt wel van die en die en die en die, maar hij houdt niet van mij. God maakt ons allemaal verschillend. We zagen hier twee kindertjes die binnen een jaar geboren waren. Waarvan gezegd werd, ze zijn zo divers. Ik heb 4 kinderen en ze zijn alle. Toen ik 3 kinderen had, dacht ik van nou, kan ik nou nog een kind krijgen die weer anders is dan de 3 die ik al heb? Want ze zijn zo verschillend. De 4e die zal vast wel veel op die andere moeten lijken. Maar de 4e is ook weer super uniek. Ik denk van Heer, hoe krijgt u het weer klaar? Dus we zijn allemaal uniek. We zijn allemaal anders. En we zijn in de ogen van God allemaal mooi. We zijn allemaal zijn idee. En we mogen verschillend zijn. En daarin mogen we ook zelfs God op verschillende manieren beleven. Of het nou in de PKN is, of in de Waarde van Leven gemeente. Het gaat er niet om naar welke kerk je gaat, maar het gaat erom dat je geënt bent in hem en dat je je geliefd weet door hem. Gegrondvest in de liefde. Hij heeft je gezegend. Het is beschikbaar. Heb je die houding van ontvangen? Heb je die houding van vertrouwen? En word je gegrondvest in zijn liefde, wetend dat je geliefd bent. Zelfs als je faalt. Zelfs als je zondigt. Zelfs als je de dingen doet die ingaan tegen zijn koninkrijk. Dan is het zo dat op basis van het kruis jij niet bij hem weggedrukt wordt. Maar dat je op basis van het kruis juist naar hem toegetrokken mag worden. Want jij bent geliefd. We zijn er bijna, lieve mensen. Dan gaan we verder. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. En ik had het over goddelijke volgorde. En deze goddelijke volgorde begint niet met begrijpen. Begrijpen staat hier eigenlijk op nummer 4. Als je namelijk die houding van vertrouwen hebt, of van ontvangen, en je gaat hem vertrouwen, en daarvanuit word je gegrondvest in zijn liefde, dan ga je begrijpen. En dan is jouw begrip niet jouw fundament, maar dan is zijn liefde jouw fundament. En daar zit een heel groot verschil tussen. Ik heb zelf jaren in mijn leven gehad, en soms kan ik die neiging nog steeds hebben, dat ik zeg van Heer, ik vertrouw u pas als ik u volkomen begrijp. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb nog zoveel vragen over God. Nog heel veel vragen. Er zijn heel veel dingen van hem die ik niet begrijp. En eerder kon me dat helemaal in de war maken. Want dan dacht ik van als ik hem niet begrijp, is hij dan wat te vertrouwen. En tegelijkertijd merk ik dat door het fundament van liefde en door gewoon weten van Heer, al geeft u me niks, geen antwoord meer, geeft u me niks, geen zegen meer, maar weet ik gewoon het werk van u en het kruis van mijn leven, dat is voldoende om te ontvangen, om te vertrouwen en dat ik weet dat u van me houdt, dat u dat heeft gedaan voor mij, dat is een voldoende fundament van liefde en dan daarvanuit ga ik ook steeds meer begrijpen van zijn liefde. Er staat ook niet dat 1 individu alles gaat begrijpen, maar er staat samen met alle heiligen. Dus we vullen elkaar allemaal lekker aan. En samen ontvangen we die openbaring van de Vader. En dan is het zo, als je op die plek bent, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dan kom je op die plek waar je gaat ontvangen wat hij voor je heeft. Dan ga je lekker eten.
Amen.